In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 102e psalm, psalm 102, en daarvan het eerste vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken, ijver acht mijn tranen niet. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 102e psalm. In de serie over Gideon hebben we vorige week geluisterd naar de tijd waarin hij leefde. Dat was Richteren 6 tot en met vers 10. Nu willen we verder lezen vanaf vers 11 tot en met vers 24 uit Richteren 6 over de roeping van Gideon. De schriftlezing Richteren 6 vers 11 tot en met vers 24. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 86e psalm, het 9e vers. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Vers 9 van 86.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas den Abi Esriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waarin zijn al zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte uitgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midia niet in hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midia niet in hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midia niet inslaan als een enig man. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voortzetten. En hij zeide: Ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eef van meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem, uit tot onder de eik, en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem: Vrede zij u, en vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het: De Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abi Esriten. Doen we nu belijdenis van het geloof en ieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking wordt gevormd door het gehele gedeelte zoals we dat hebben gelezen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 27e psalm. En daarvan het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 1 en 7 van 27 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het vierde vers. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Vers 4 van 56 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie worden er nou toegelaten bij de marine? En wat voor mensen heb je nou nodig bij de krijgsmacht? Dat zijn toch sterke mensen. Mannen met pit. Mensen die tegen een stootje kunnen. Ze zijn energiek. Weerbaar. Krachtig. In de strijd tegen een vijand zijn krachtpatsers toch eigenlijk onmisbaar. Want met, zoals we dan zeggen, doetjes en watjes win je geen oorlog. Ja, zo kijkt de wereld ernaar. Een militaire leider, dat is een krachtig figuur. En een soldaat, die weet ook zijn mannetje te staan. In Gods koninkrijk ligt het echter precies andersom. Daar is het juist het verachten, het onedele en het zwakke dat door God wordt ingeschakeld in de strijd. Dat zien we toch ook terug in de geschiedenis van Gideon. Waar de wereld zoekt naar sterke leiders, gelden bij de Heere hele andere criteria. God zoekt hen die zwak zijn, wiens krachten gebroken zijn, die niet in eigen kracht kunnen gaan. En zulken gaat hij nou gebruiken om zijn raad te gaan vervullen. En dat brengt ons bij onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking Gideon, een kleine man van grote kracht. Drie gedachten. In de eerste plaats bemoedigd, in de tweede plaats bestreden en in de derde plaats bevestigd. Gideon, een kleine man van grote kracht. Bemoedigd, bestreden, bevestigd. 40 jaren lang was het land stil geweest. 40 jaar, zo lazen we aan het einde van hoofdstuk 5. 40 jaar van vrede, van voorspoed en van welvaart. 40 jaren zonder oorlog. 40. Zo oud was hij nu ook. Hij had een onbezorgde jeugd gekend. En hij genoot van het landschap met zijn heuvels. Als kind had hij gezien hoe de boeren de oogst van het land haalden. En er was er getuige van als op de dorsvloer dat goudgele koren werd ingezameld in de zakken. Hij speelde met zijn vrienden. En waar het kon en waar het mocht, hielp hij zijn vader. Hij groeide op in een dorpje iets ten zuidwesten van Sichem. Dorpje Ofra. Hij kende dat dorpje door en door. Want in dat dorpje was zijn vader Joas, was de dorpsoudste. En ze behoorden tot de stam Manasse. En binnen die stam zijn de kinderen van Abiezer, zijn een bekende clan. Want deze Joas, die was ook niet alleen maar een dorpsoudste, hij was ook de lokale baalpriester. Want op zijn land beheerst hij een heiligdom die werd gebruikt om de Baal en de Ashera om die te dienen. Dus op het terrein van zijn vader was een Baalbeeld opgericht. Daar kwamen de mensen om ook de afgoden hun eer te bewijzen. En vermoedelijk was dat onder een eik. Want zo'n eik werd wel gezien als een heilige plaats voor de goden van Kanaan. In zijn jeugd heeft hij dat vaak gezien. Ja, dat roept bij ons dan toch wel weer wat vragen op. Zou hij ook hebben meegedaan? Zou hij ook de afgoden hebben gediend? Zou hij ook voor hen hebben gebogen? Het is goed mogelijk, al weten we het niet. Wat we wel weten is dat de afgoderij ook bij hem in zijn hart was. Want die neiging leeft immers in ons aller hart. In elk mensenhart worden er heel wat afgoden gediend en heel wat afgodsbeeldjes opgericht. Het zou bij hem niet anders zijn geweest. Trouwens, zien we wat er gebeurt als we de zonde niet uitroeien. Want de kinderen Israëls hadden bij de intocht in het beloofde land, hadden ze toch de opdracht gekregen om de inwoners van Kanaan, om hen het land uit te drijven. Opdat ze zo niet onder de invloed zouden komen te staan van de goden van Kanaan. Maar daarin zijn ze in gebreken gebleven. En dat betaalt zich nu uit. Want als je de zonde niet met wortel en tak uitroeit, dan komen ze vroeg of laat in alle hevigheid weer terug. Vergelijk het maar, jongens en meisjes, met onkruid. Het staat in de tuin. Je kan zo voor het oog alles wat netjes hebben weggehaald en denk je van nou, dat is weg. Maar ondertussen heb je de wortel er niet uitgehaald. En dan na een aantal weken, dan staat de tuin ook weer helemaal vol met onkruid. En daarom mag het ook nooit op een akkoordje worden gegooid met de zonde. Het kwaad dient altijd geheel en al weggesneden en verwijderd te worden. God eist radicale bekering. En als we de zonde in ons leven laten, en als we ze misschien even parkeren, even aan de kant leggen, in een zijkamertje, in een bijkamertje leggen, vroeg of laat zullen we ze weer ophalen. En zullen ze weer een plek krijgen in het centrum van ons bestaan. En daarom eist God ook dat met die zonde radicaal gebroken wordt. Want anders vroeg of laat hebben ze weer alle macht over je. En dat bleek ook wel in zijn huis, waar hij opgroeide. En waarbij zijn vader het voortouw nam. Wie is die man waar we het over hebben? Gideon. Zo wordt hij genoemd. Gideon, die naam betekent houthakker. Neerhouwer. Maar dat is wel, ook al kennen we hem zo, maar het is wel zijn bijnaam. En we zullen later wel horen waarom hij deze naam heeft gekregen. Zijn eigenlijke naam is een ander. Zijn eigenlijke naam is Jerub-Baal. Zijn vader Joas, die Baalpriester, die zal zijn zoon bij zijn geboorte deze naam hebben gegeven. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die Joas in dienst was van de Baal. Zoals al zei, de Gideon, hij groeide op in een gunstige tijd, in een tijd dat het stil was in Israël. Maar het onbezorgde in zijn leven is er de laatste 7 jaren wel van afgegaan. Het zijn nou crisisjaren. Het is oorlogstijd. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. En hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Gideon heeft dat gezien. Hij zag hoe elk jaar de Midianieten de grens overstaken. En hij heeft gezien hoe de vijandelijke legers de oogst van het land hebben weggeroofd. En hij heeft gezien hoe de vijand alles plat brandde als ze weer verder trokken. Hij heeft gezien hoe de situatie in het land elk jaar verslechterde. Hij heeft gezien hoe er niets overbleef om van te eten. En hij heeft gemerkt hoe Israël zeer verarmde. Het zal hem vele kopzorgen hebben gegeven. Waarom al deze ellende? En waarom wordt land en volk zo geslagen? Waarom overkomt hen dit? Gideon, hij is een bang vogeltje geworden. De vijand die is zo sterk en tegen die overmacht van de Midianieten kan hij nooit op. En het duurt nu alweer 7 jaar. En al die jaren wordt hem de oogst ontroofd. En door die jaren heen wordt het alsmaar zwaarder. Het deed hem de moed in de schoenen zinken. Vertwijfeling kreeg hem in de greep. Hoe kan hij nou ooit die strijd aangaan en hoe kan hij ooit die vijand verslaan? Is dat trouwens ook wel eens uw verzuchting? Juist als de vijand de duimschroeven aandraait, als de vijanden zoveel druk op je kunnen leggen. Ja, hoe zou je nou ooit tegen die vijandelijke machten de strijd kunnen aanbinden? Die vijandelijke machten, de wereld, de duivel, maar toch zeker ook die vijand die daar zit in je eigen hart. Dat kan toch alleen als God met je is. Maar dat was toch de situatie in Israël. De kinderen Israëls hadden door hun zonde God tegen zich gekregen. En ze ervoeren de slaande hand van God. En ze verkeerden onder het oordeel van God. Gideon was bang. De vijand van de Midianieten had hem helemaal verlamd. En zo komen we hem toch voor de eerste keer tegen. Als hij daar wat verscholen staat onder die eik in Ofra. Onopvallend. Had zichzelf er, zo lijkt het, verstopt. Tegelijk wel tekenend. Want als het verbondsvolk zucht onder de slaande hand van de verbondsgod, dan durft een mens zich nauwelijks meer in het openbaar te laten zien. Hij is helemaal uit het veld geslagen. Alles is ineengezonken, neergeslagen en opgedroogd. Ja, want als het geloofsleven niet in de beoefening is, of als het geloofsleven is ingezonken, dan kan een mens toch helemaal in beslag worden genomen door de vijand. Dan is het toch voor hem alsof hij niks anders ziet dan de vijand. En de vijand die ligt als het ware onder een vergrootglas. En die wordt elke dag groter en sterker voor je. En de angst regeert. Misschien ook wel angst voor God, maar zeker hier angst voor de vijand. Je kan Gideon bijna niet zien. Hij staat er, zo lezen we, hij staat er bij de wijnpers. Hij is druk aan het werk. Nee, niet met het persen van de druiven. Dat was toch wel te verwachten dat hij dat zou doen bij een wijnpersbak. Maar bij die wijnpersbak, zo lezen we in vers 11, is hij bezig om tarwe te dorsen. Hij spreidt dan wat koren in de bak. En hij stampt dat vervolgens fijn met een stamper. En dan schudt hij het stro uit. En vervolgens verzamelt hij de graankorrels in een zak. Beetje een vreemde plaats toch, om dat te doen? Want tarwe dorsen, dat doe je toch op de dorsvloer. Daar heeft de wind vrij spel, waardoor kaf en koren ook makkelijk van elkaar gescheiden wordt. Maar nou doet hij dat niet. Hij dorst hier niet op het open veld, op die dorsvloer, maar bij de wijnpersbak. Want hij weet dat de vijand van de Midianieten op open veld hem zo zou vinden. Dan zouden ze dat gerijpte koren zouden ze van hem afnemen en voor zichzelf pakken. En dat wil hij nog niet. En daarom wil hij wat proberen wat te redden van de oogst. En moet hij dat dorsen van de tarwe wel in het verborgene doen. En zo probeert hij dat voedsel in veiligheid te brengen. En probeert hij te ontkomen aan de hongersnood en misschien daarachter ook wel aan de hongerdood. En zo is nou de situatie van de kinderen Israëls. Verbondskinderen. En zo is het hier gesteld met Gideon, de zoon van Joas, de Baalpriester. Hij deelt in de algehele malaise van het volk. Hij is een man met weinig elan. Bevreesd, neerslachtig en angstig. Hij probeert zichzelf in het leven te houden door in het verborgene wat van de oogst voor hemzelf te houden. En zo zoekt hij zich te ontworstelen aan de houtgreep van de Midianieten. En steeds kijkt hij schichtig om zich heen, voortdurend bang dat hij betrapt wordt. En eigenlijk ook wel wetend dat hij dan in die strijd het onderspit zal delven. En plotseling ziet hij een man. Hij ziet iemand zitten, een man onder de eik. We lezen dat. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is. Gideon die denkt van doen te hebben met een wandelaar die even aan het uitrusten is. Een reiziger die ook een staf in zijn hand heeft. Pas later gaat Gideon ontdekken wie dit is. Maar de Bijbelschrijver die maakt al direct duidelijk om wie het gaat. Om de engel des Heren. We zien trouwens in dit gedeelte dat die benaming wel een aantal keren wisselt. De of een engel des Heren. Zo wordt hij genoemd in vers 11, in vers 12, in vers 20, vers 21 en vers 22. De Heren, zo wordt hij dan genoemd in vers 14, vers 16, vers 22 en vers 23. En deze engel, die wordt op één lijn gesteld met de Heren. Waardoor benadrukt wordt dat deze bode God vertegenwoordigt en ook heel sterk aan hem verbonden is. Die verse verklaarders wijzen erop dat het hier gaat om de Heere Jezus Christus in zijn oud-testamentische openbaring. Matthew Henry zegt het zelfs heel direct. Het is de Heere Jezus in de gedaante van een engel. En hij verscheen hier als een preludium van hetgeen hij in de volheid van de tijd zou doen. Als hij de menselijke natuur zou aannemen. Die engel des Heren die zit hier onder die eik. Hij zit hier dus op die plaats waarvan we al zeiden, waar vermoedelijk de afgoderij werd bedreven. Waar die cultusplaats was voor de Baal. En daar gaat hij zitten. Nou, dat belooft toch weinig goeds. Want het heeft er alle schijn van alsof die engel des Heren wil zeggen, nou, kom dan en laat ons dan tezamen richten. Want als hij zich neerzet, ja, wie kan dan voor hem bestaan? Geen één toch? En toch, als we de geschiedenis verder lezen, gebeurt dat nou niet. Want het is hier Gods opzoekende liefde die die engel des Heren die brengt in Ofra. En hij verschijnt aan Gideon in zijn neerbuigende genade. Op het alleronverwachts en op het alleronbedachts. De Heere, de God van het verbond, gaat zich bemoeien met mensen in nood. Is dat dan geen wonder? Zeker als we ons bedenken wanneer dat was. De schriftlezing begint ermee. Toen, staat er. Toen kwam een engel des Heren. Toen. Dat was dus die tijd van de crisisjaren. De tijd dat de kinderen Israëls deden wat boos was in de ogen van God. Dat was die donkere tijd waarin de vijand het volk onderdrukte. Dat was die tijd waarin ze de slaande hand van de Heere ook merkten. Toen was dat. Maar het wonder wordt nog groter als we gaan zien tot wie die engel des Heren komt. Hij komt hier tot mensen als Gideon, de zoon van Joas, de Baalpriester. Mensen van weinig elan. Mensen vol vrees en angst. Met een bedenkelijke afkomst. Kijk, dat is nou Gods opzoekende liefde. En is dat nou geen troost? Misschien wel voor u of jou, die vanmiddag in de kerk zit en bij zichzelf denkt, voor mij kan het niet meer. God zal mijn levenshuis wel voorbij gaan. Want ik zie op mezelf ben ik toch veel te zondig, veel te slecht en veel te gering. En de duivel is er ook als de kippen bij. Om u uw zonden voor ogen te stellen. En hij maakt je wijs dat je zonden te groot zijn, dat ze nooit meer vergeven kunnen worden. Hij legt als het ware zijn vergrootglas over je zonden heen, zodat die zonden alsmaar groter worden. En dat je je wel eens wanhopig kan maken en neerslachtig. En denkt, hoe moet dat nou? Dan zien we juist in deze verschijning aan Gideon dat God juist omziet naar mensen in nood. En de Heere ontfermt zich over diegenen die nou in zichzelf alles tegen hebben. En daarbij moeten we bedenken, want dan ligt er nog iets in. Die Gideon, hij is daar verscholen onder die eik. Je zou dus kunnen zeggen, hij heeft zich daar verstopt. Ja, zo dat de vijand van de Midianieten hem daar niet kon vinden. Maar die engel des Heren wel. Want God weet altijd een mens te vinden. Hij weet ons te bereiken. Ook als we ons verstopt hebben. Zelfs als we uit angst zijn weggeslopen. Of als we door de slagen van het leven zijn weggekropen in een donker hoekje. De Heere, die weet waar we zijn. En hij weet ons te vinden. Gideon, we zullen dat straks horen in de 13e vers. Die dacht dat de Heere hem vergeten had. En dat God hem verlaten was. Ja, zo kan het toch wel eens liggen. Je ziet hem niet. Je hoort hem niet. Je twijfelt aan alles. En je sluit je misschien ook wel daarom bewust van hem af. Alles zit tegen. Maar juist als je het niet meer verwacht, is God daar. Dat zien we toch bij Gideon. De Heere die komt op plaatsen waar je hem niet had verwacht. En hij komt op momenten dat je niet had gedacht. En hij doet dat omdat hij ons iets te zeggen heeft. Dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Bestreden. Want onder die eik, daar in Ofra, daar zit, zo kunnen we dus wel zeggen, de Heere Jezus in de gedaante van die engel. We zouden er nu toch aan denken dat nu het oordeel wordt uitgesproken over die zoon van die Baalpriester. Dat zou toch naar recht zijn dat hij zou horen, ja, God is tegen je. En God gaat je veroordelen. Maar hier klinkt dan een hele andere boodschap. Vers 12. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. En dat is nou zo'n wonderlijke boodschap. Het wonder van Gods genade. De Heere is met u. Gideon die veel tegen had. Hij had zijn afkomst tegen. Hij had zijn woonplaats tegen. Hij had zichzelf tegen. En dan toch, de Heere is met u. De Heere is met u. Onvoorstelbaar eigenlijk. Hoe dat nu kan? Ja, dat wordt Gideon straks wel duidelijk gemaakt. Want aanvankelijk, en dat zien we toch als we de tekst op de voet volgen, gelooft Gideon dat nog niet. Hij sput het tegen. Zelfs meer dan dat. Hij, strijdbare held, hij die daar bevend als een rietje schichtig om zich heen kijkend, daar bij de wijnpersbak tarwedorst. En de Heere met hem? Was het maar waar. Maar daar ziet hij toch helemaal niets van. Vers 13. Och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is dan ons dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midian niet de hand gegeven. Dat is wel opvallend, hè, als we die woorden van Gideon op ons in laten werken. Want waar de Heere Gideon persoonlijk aanspreekt, daar trekt Gideon de situatie van het hele volk erbij. Tot Gideon werd gezegd, de Heere is met u, heel persoonlijk. Maar in zijn antwoord gaat Gideon het volk erbij insluiten. En dan spreekt hij over ons, zo de Heere met ons is. Gideon spreekt dus namens het volk. Hij weet zich ook verantwoordelijk voor het volk. En Gideon die draagt de last van het volk, draagt hij bij zich. Zie je dan wat er gebeurt? Dan schuift hij eigenlijk al die ellende, schuift hij zo op het konto, op de rekening van God. Uit niets blijkt toch dat God met hen is. De oogsten zijn al 7 jaar ontnomen. De situatie verslechtert elk jaar. Velen zijn de hongerdood nabij. En waar komt dat door? Dat komt door God. Omdat God niet met ons is. Omdat God ons heeft verlaten. Herkenbaar misschien. Afgelopen donderdag sprak ik een vrouw die in haar leven heel veel had meegemaakt. En ze vertelde daarvan. Hoe ze bij de grote crisis in haar leven, man verloren, 2 kinderen verloren, hoe ze met gebalde vuisten stond tegenover God. Ze gaf hem de schuld. En ze voelde zich in alles door de Heer in de steek gelaten. Ja, achteraf moest ze zeggen dat ze daarin fout was geweest. Maar zo voelt het nou ook voor Gideon. Alsof God de kinderen Israëls heeft verlaten. Weet je, hier zien we toch dat Gideon niet op zijn plek is en dat het geloof niet in de beoefening is. Ja, zo kan het wel liggen als leed en ellende op ons levenspad komt. Als levenskruizen op onze levensweg worden gelegd, dan kunnen we daar zo dikwijls zo moeilijk de hand van de Heere inzien. En dan wordt het de Heere maar alles voor de voeten geworpen. Dat zien we bij Gideon. Hij weet immers hoe het vroeger anders lag. God leidde het volk uit Egypte. God bracht ze door de zee. God gaf hen te eten en te drinken. God heeft hen ook in het beloofde land gebracht. Maar voor al die bijzondere bemoeienissen van God in de geschiedenis van Israël, wat is daar op dit moment nog van over? Die vreemdeling onder de eik, die kan wel van alles zeggen. Maar de feiten, de werkelijkheid is toch zo anders. Gideon, hij zit boordevol met vragen. En als hij al zijn klachten eruit heeft geschreeuwd als het ware, gaat God weer spreken. Vers 14. Dat is zo bijzonder. De Heere bestraft Gideon niet, de Heere veroordeelt Gideon niet. Maar de Heere die toont begrip voor de nood en de vertwijfeling van die zoon van Joas. We lezen dat. Toen keerde zich de Heere tot hem. Dat vraagt ook weer goed lezen. Nu staat er niet de engel des Heeren, maar nu staat er de Heere. Dat komt dus nog wat dichterbij. En wat is de Heere daarin dan toch goed? Hij keerde zich tot hem. En hij richt zich tot Gideon. Hij buigt zich naar hem toe. En het is alsof hij Gideon in de ogen kijkt. Weet u daar ook van in uw leven? Dat God het initiatief nam. En dat hij zich naar u toe wendde. Hij maakte contact met u. En hij keek u in de ogen. Dat is toch het rijkst. Midden in de nood, bij de dood voor ogen, dat de Heere zich naar je toe wendt. En dat God je in de ogen kijkt. Kanttekenaren, die wijzen erop als ze hierbij zeggen, de Heere zag hem aan. God ziet Gideon aan om hem te bemoedigen. En hij daalt af naar die opstandige, tegenstribbelende, sputterende Gideon. En hij treedt hem tegemoet en zegt tegen hem, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? De Heer doet dus twee dingen. Hij herhaalt de opdracht, ga heen in deze uw kracht, heb ik u niet gezonden? En hij geeft er een belofte bij. En gij zult verlossen. Gideon, die wordt uitgezonden in de strijd tegen Midian, om zo de overwinning op dat volk te behalen. Maar Gideon hoeft niet te gaan in eigen kracht. God zal hem die kracht te geven. En God verzekert Gideon van kracht en van voorspoed. Gideon die kan erop vertrouwen dat zijn strijd niet zal mislukken. Daar staat de Heere zelf voor in. Gideons kracht. Die weinig voorstelt. Maar Gods kracht wordt in Gideons zwakheid volbracht. Ziet u dat? De kracht ligt dus niet in degene die God roept. Maar de kracht ligt in de God die roept. Begrijpt u? in ons geen kracht. Maar daarom zien onze ogen ook op naar omhoog. Tot God. En daar moet u en jij het toch ook van hebben. In de strijd tegen die vijand. Als we toch zien hoe om ons heen de antichristelijke machten ook toenemen. En hoe de wereld zich op ons werpt met al die verleiding. En hoe de duivel aan ons trekt en aan ons sjort. En bovenal als je in je eigen hart merkt hoe dat hart er ook geneigd is tot al het kwaad. Herkent u het dan niet dat je dan toch maar het liefste de strijd zou willen ontlopen? Omdat je geen vut en geen moed hebt om te strijden. En je mist in jezelf ook de kracht om de strijd aan te gaan. En je voelt jezelf dan ook zo zwak en je laat het dan maar het liefst het kwaad, de vijandelijke macht maar over je heen komen. Maar daarom dit woord. Ik ben met u. Ga heen in deze uw kracht. Gideon. Hij is nog niet overtuigd. Vers 15. Och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse. En ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Hij stribbelt tegen. Hij meent ongeschikt te zijn voor deze taak. Zoals eerder Mozes en zoals later ook Jeremia. En vele bezwaren heeft hij. Hij is de juiste mannen niet voor. Hij behoort tot die stam van Manasse die toch nalatig is geweest in het uitroeien van de goden van Kanaan. En binnen die stam zijn de Abiezrieten, die zijn dan toch wel nog wel de minste in die stam. En binnen zijn eigen familie is hij de kleinste, de jongste. Gideon, hij heeft geen enkele naam of faam. Gideon, hij kijkt naar de omstandigheden. Hij bedenkt uit welk geslacht hij komt. Hij weet zichzelf onbekwaam. Hij heeft zelf geen enkele kracht en hij zegt het. Nee, van mij is geen enkele verwachting. Trouwens, heeft dat ook niet iets vertederends? Gideon die toont ermee toch zijn bescheidenheid. Hij loopt hier niet met de borst vooruit. Dat is toch wel aangenaam of niet, want je hebt ook van die mensen die altijd maar met zichzelf te koop lopen. Je bent goed getroffen met zichzelf. Ze lopen met de borst vooruit. En ze menen dat zij de meest geschikte zijn voor die taak of voor dat werk. En ze menen zoveel te bezitten. Ook al verkopen ze het soms onder het gespeelde kleed van ootmoed. Maar wat is het een zegen als een mens heeft geleerd dat er van hem werkelijk geen verwachting meer is. Want weet je, dan heb je het er ook jezelf leren kennen. Je leren sterven aan jezelf. En dan ben je met al je kennen en met al je kunnen, ben je dan toch ook aan het einde gekomen. Kijk, als dat nou zo is en als u het ook moet erkennen en beleiden, in u geen kracht en in u geen waardigheid, ja, dan ben je in een bepaald opzicht er ook gelukkig te prijzen. Want dan kun je het zelf niet meer. Ja, want ook al die bezwaren van Gideon, ze kloppen ook. Het is ook waar wat hij zegt. Hij is de minste, hij heeft geen krachten, hij heeft geen wapens, hij heeft geen middelen. Maar toch zijn die bezwaren niet doorslaggevend. En de Heere laat hem nou zien waar de overwinning ligt. Niet in Gideon zelf, maar in God. Vers 16. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. Dan blijft er van de Midianieten niks over. Dan is het alsof het er maar eentje is. Zoveel zal het zijn als Gideon in de kracht en in de macht van de Heere zal gaan. En opnieuw belooft de Heere met Gideon te zijn. Ziet u de les die Gideon daarin krijgt? En dat is toch ook een les voor ons. Gideon, hij moet niet letten op de omstandigheden. Gideon, hij moet niet letten op zijn eigen ongeschiktheid. Maar Gideon, hij moet letten op Gods mogendheid. En hij moet letten op de krachten die er in God liggen. En alleen omdat God met hem is, kan Gideon de strijd aan tegen de Midianieten. Want zo is het toch. Als God met je is. Als God uw sterkte is. Als je je verwachting van hem hebt. Stelt die vijand toch ook niets meer voor. En wordt het toch wat de apostel Paulus later ook mocht optekenen. Als God voor ons is. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Als het oog in het geloof geslagen mag zijn op hem. Die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dan kun je toch de strijd tegen welke vijand dan ook aan. Want in Gods kracht kunnen al die vijanden dan toch verslagen worden. Langzaam begint het tot Gideon door te dringen. Met wie hij hier van doen heeft. Maar Gideon, hij zoekt toch naar bevestiging. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Bevestigd. Want hoe kan God nou met Gideon zijn? Hoe kan God nou met u, met jou zijn? Het is een vraag die Gideon bezighoudt. En hij wil het zeker weten en daarom vraagt hij om een teken. Vers 17. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Ja, wat moeten we hier nou eigenlijk van vinden? Goed om onszelf wel die vraag te stellen. Want jij in het Nieuwe Testament, daar heeft God zelf twee tekenen gegeven die hij zelf heeft ingesteld. De heilige doop en het heilig avondmaal, om daarmee dat zwakke en het aangevochten geloof, om dat ook te versterken. Maar hier is het niet God die een teken geeft, allereerst. Maar hier is het allereerst Gideon die om een teken vraagt. Eerlijk, dat staat er niet tot zijn eer. Want hij had genoeg moeten hebben aan het spreken van God. De Heer had immers al tot 3 keer toe tot hem gesproken dat hij met hem zou zijn. In vers 12, in vers 14 en in vers 16. Toch kan dit hem niet overtuigen. En vraagt hij om een teken. Een teken tot bevestiging, tot versterking. Hoe begeert hij dat nou? Als je de verklarers op naleest, dan geeft hij allerlei verschillende antwoorden. De een zegt het is uit ongeloof. De ander zegt het is kleingeloof. Is het vanwege de onmogelijkheid die hij ziet in zichzelf? Of is het vanwege de grootheid van de taak die hij ziet? Het is in elk geval niet iets waar hij zich op beroemen kan. Ja, God geeft weliswaar in zijn goedheid en in zijn genade een teken om dat zwakke, aangevochten geloof te versterken. Maar als een mens zelf om een teken vraagt, dan is dat dikwijls omdat het geloof in het spreken van God niet in de beoefening is. Dan zien we hier toch, Gideon kan God niet geloven op zijn woord. Gideon heeft niet genoeg aan het spreken van God. En dan maakt het toch des te meer tot een wonder dat God hem dan wel dat teken geeft. Al vraagt Gideon dat dan misschien uit ongeloof, of al is het misschien bij Gideon klein geloof. Maar de Heere komt die vreesachtige Gideon wel tegemoet. We gaan er nou verder niet heel uitgebreid op in. Maar dan lezen we hoe Gideon een maaltijd klaarmaakt voor die onbekende gast. En hoe Gideon dan die maaltijd neerzet onder de eik. Dat blijkt dan de verkeerde plek te zijn. En dan moet hij het vlees en die ongezuurde broden, koeken, die moet hij wegnemen. En die moet hij dan leggen op een rotsbodem, op een rotssteen. En dan moet hij dan ook vocht overheen gieten. En dan komt vervolgens het teken. In vers 21. En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was. En roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Dat is dus het teken. Het verteren van die maaltijd die Gideon had bereid voor die gast. Voor die onbekende gast. Het verteren van datgene wat Gideon had bereid. En daarna vertrekt die engel direct. En vrees en ontzag vervult dan Gideons hart. Want nu weet hij met wie hij van doen heeft. Toen, opnieuw het woordje toen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. Toen pas. En ontzetting en een vrees vervult hem. Ach, Heere, Heere, daarom omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Want oog in oog met God kan Gideon niet bestaan. Immers, hij weet zich zo nietig en zo klein. En oog in oog met God vreest hij te moeten sterven. Want wie kan God zien en leven? Dat is trouwens ook wel eens onze nood. Zeker als we toch bedenken dat in de achterliggende week 2 gemeenteleden ons zijn ontvallen. En dan beleiden we toch, is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Dat na het sterven dat we God onder ogen moeten komen. Daarmee is toch ook eigenlijk een roepstem naar ons allen uitgegaan. Want wij zijn allen sterfelijke mensen en wij halen niet allen de leeftijd van 83. Je hoeft niet oud te zijn om te moeten sterven. En als je daar dan toch aan denkt voor jezelf, sterven, voor God moeten verschijnen, dan kan het hart toch wel eens vervullen met vrees. Met ontzetting. Sterven betekent dat wij God onder ogen moeten komen. Een God die heilig is. Een God die rechtvaardig is. Een God die de zonde geenszins door de vingers ziet. En Gideon, hij weet met wie hij van doen heeft, vreest dat hij moet omkomen, dat het voor hem sterven wordt. En daar staat hij bij die verschroeide koolresten. En hij ziet hoe het vuur, die maaltijd die hij heeft bereid, heeft verbrand. Oh, hij was bevreesd voor de Midianieten. Maar de vrees die hij nu voelt van binnen, die gaat veel dieper. Ach Gideon, ben je dan vergeten wat God tegen je heeft gezegd? Weet je dan niet meer wat God je heeft beloofd? De Heer had toch tegen je gezegd, ik ben met u. Ja, en zelfs nu zegt God dat nog een keer. Vers 23, doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. En Gideon, ja, nu pas, nu hoort hij het. En hij kijkt naar dat verbrande as. En nu pas gaat hij het teken verstaan. Die engel des Heren, die stak er het vuur in waardoor alles verteerde. Dat is niet zomaar iets. Nee, zo alleen kan God met hem zijn. Door het vuur dat die engel aanstak. Doordat die maaltijd als het ware werd veranderd in een offer op het altaar. En het geheim ligt toch in die engel des Heren, die met de staf het heeft aangeraakt en het vuur deed uitgaan. Die engel des Heren, die toch wijst naar de komende Christus. Het is door hem alleen, dat God met Gideon kan zijn. Dat door hem alleen God kan zijn met de zoon van een afgodendienaar. En Gideon verstaat het vrede met God. Dat komt nu alleen tot stand door het vuur. Dat alles wat van Gideon was heeft verbrand. Door het offer dat door de engel des Heren is gebracht. Zo vindt Gideon vrede voor zijn ziel. Ja, zo alleen kan de zoon, de dochter van een afgodendienaar vrede vinden voor zijn ziel. Ik hoop dat het toch ook uw vraag is. Hoe de Heer er ooit van doen kan hebben met zo een als u bent. Gaat nooit buiten het vuur om. Daar gaat nooit buiten het offer om. Want in Christus alleen kan God te doen hebben met zondige Adamskinderen. Zijn naam is immers Immanuel, God met ons. Omdat God zich keerde tegen Christus aan het kruis. En daar aan Christus de hitte van Gods gramschap is geblust. Toen hij daar stierf van dat vervloekte kruis houdt. Daarom alleen kan het zijn Immanuel, God met ons. En aan Gideon is dat heilgeheim geopenbaard. Door het vuur, door het offer, door het spreken van God. Hij heeft verstaan zo alleen vrede. Vrede met God door het offer van de Heer Jezus Christus. En wat om Christus wil, kan God met zo'n een van doen hebben. Dat geeft toch ook moed, hoop en verwachting. In Christus Jezus maakt God het vrede. En die God des vredes, die gedachten van vredes heeft van eeuwigheid, die laat het vredesaanzoek vanmiddag toch nog weer uitgaan. Hij wil die vrede nog wegschenken. En die vredevorst die staat aan de deur van ons hart. En door het evangelie des vredes wil hij het vrede maken in de harten van zondaar. Ja, want werkelijke vrede, dat vind je toch alleen. Door die engel des Heren, de Heere Jezus Christus. Die op het kruis van Golgotha de hitte van Gods gramschap heeft geblust. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Na 4 keer spreken, Heere, na 4 roepstemmen en na dat ene teken, mocht Gideon het toch weten in het geloof. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. O Heere, geef toch, als de meesten, misschien wel in ieder van ons, uw roepstem al meer dan 4 keer hebben gehoord en de tekenen van uw goedheid en trouw meer dan eens hebben gezien, dat het ons te sterk is geworden en we het Gideon mogen nazeggen. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Zo danken wij u voor uw woord, waarin toch alles ligt wat de mens nodig heeft. Heren, vermeerder het geloof bij uw volk en kinderen. En geef dat uw woord mag brengen tot het geloof voor hen die daar nog vreemd aan zijn. En gedenk ons zo, ook in de week die voor ons ligt, waar wij ook heen gaan, wilt u ook bewaren, als we ook weg hopen te gaan op vakantie, wilt u nabij zijn. Al in het bijzonder bidden we voor de familie Molenaar, als ze de gang moeten maken naar de dode akker. Wilt u ondersteunen en sterk, als we misschien een ziekenhuis in moeten, of als we op moeilijke kruispunten in ons leven staan, geef zo een ieder wat nodig heeft. En zo danken wij uw naam voor het goede wat u ons schonk. Wilt u vergeven wat verkeerd was en het uwe achtervolgen met uw zegen. Dat vragen we alles in de naam van Hem, Immanuel, God met ons, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ik wil nog gaan zingen uit de 85e psalm, het 4e vers. Dan wordt gena van waarheidsblij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.